Hey hoi, mijn naam is Sander en welkom bij de Crypto Podcast. In deze podcast neem ik jullie mee door de gehele crypto space. Hou ik jullie op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen op dit gebied, zodat jullie voor jezelf kunnen bepalen of crypto iets is wat bij je past. Content uit deze podcast is puur voor entertainment doeleinden en is geen zins financieel en of beleggingsadvies. Welkom en heel veel luisterplezier. Oké, welkom bij seizoen 4, aflevering 20. In deze aflevering wil ik het even hebben over nieuws met betrekking tot Ethereum en wat nieuws vanuit de Europese Unie met betrekking tot crypto. In mijn abonnementskanaal ga ik hier wat dieper op in. Maar laat ik eerst even beginnen met de Europese Unie. De Europese Unie heeft wat wetgeving aangenomen met betrekking tot crypto. En in de breedste zin van het woord denk ik dat wetgeving en regulatie heel erg gezond is voor de cryptomarkt, voor de crypto-industrie. Omdat gezonde wetgeving en regulatie veel meer duidelijkheid geeft voor bedrijven die hier iets in doen. Maar ook voor de eindgebruiker van hey, maar wat mag wel, wat mag niet, waar moet ik aan voldoen, welke licenties moet ik hebben, et cetera. Dus in die zin is wetgeving en regulatie heel erg belangrijk voor social proofing en maakt dat uiteindelijk... Gaat dat er uiteindelijk voor zorgen is dat voor veel meer bedrijven crypto aantrekkelijker wordt. Omdat heel erg duidelijk is wat wel en wat niet. Maar er ontstond wat discussie met betrekking tot die wet en regelgeving over wat je wel en niet met crypto mag doen en met crypto wallets. En nu bleek daarvan ook weer heel veel nieuws niet precies te kloppen. En ik moet zeggen, ik heb me er zelf niet eens heel erg in verdiept. Dus ben je daar benieuwd naar? Wees altijd wel kritisch, check je bronnen, check je feiten. Hey, maar wat wordt er dan precies gezegd? Hey, wat klopt wel, wat klopt niet? Moet je altijd heel erg voorzichtig mee zijn. En het voelt ook een beetje aan als een FUD-campagne. En ik kan me nog herinneren uit de vorige boelmarkt dat je gewoon heel vaak van die periodes terugziet in een boelmarkt. Dat er ineens vanuit het niets heel veel negatief nieuws naar buiten komt. En ja, wat daar dan precies achter zit, wat er achter de schermen precies gebeurt, zeg het maar. Maar het is wel heel erg opvallend dat je soms in een boelmarkt dat soort periodes terugziet waar ineens dan zoveel negatief nieuws naar buiten komt. Verder ontstond er op internet weer wat discussie over de Security and Exchange Commission ten opzichte van Ethereum. Mogelijk is dat de Security and Exchange Commission aan Ethereum een verzoek gedaan heeft om bepaalde informatie. Er bestaat ook nog heel veel onduidelijkheid over, maar laat ik daar vooral over zeggen is dat we weten al heel lang is dat de Security and Exchange Commission een kruistocht aan het voeren is tegen crypto, tegen Ethereum. Dat zij vinden dat Ethereum een security is, dus helemaal, eigenlijk ook weer helemaal niks nieuws onder de zon. Heel veel gebakken lucht ook weer en het voelt ook aan als FUD-campagnes die gewoon heel veel fear, uncertainty en doubt verspreiden in de cryptomarkt en... Laat ik gewoon vooral vooropstellen in deze aflevering dat het heel erg opvallend is dat je soms dan ineens weer van die periodes krijgt waarin bepaalde dingen heel erg naar voren komen en waarin heel erg veel negatief nieuws naar buiten komt. Dus EU-wetgeving, niet zo heel erg spannend vind ik zelf. En nogmaals, daarin klopt ook weer heel erg veel dingen die initieel eerst wel naar buiten werden gebracht en één op één waren overgenomen door bepaalde nieuwskanalen. Dus... Wees daarin ook gewoon heel erg kritisch en pas op met wat je wel aanneemt, voor waar aanneemt en wat je niet voor waar aanneemt. Dus dat is al heel erg lastig tegenwoordig. Maar nogmaals, niet heel erg spannend. En als het al spannend was, duurt het echt nog wel even voordat die wetgeving actief wordt. Dan heeft dat zeker voor deze boeren helemaal geen implicaties. En nogmaals, datgene met betrekking tot de SEC en Ethereum... Ja, voelt ook een beetje aan als een soort FUD-campagne. En nogmaals, ook daarin niks nieuws onder de zon. We weten al heel lang is dat de SEC een kruistocht aan het voeren is tegen crypto. Vindt dat Ethereum security is. Vindt dat alles een security is. Hebben we natuurlijk teruggezien in de hele rechtszaak tegen XRP. Maar aan de andere kant moeten we daar dan ook tegenover zetten. En dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Ja, in mei gaan wel die eerste deadlines komen over dat de SEC een beslissing moet nemen of er een Ethereum spot ETF op de Amerikaanse markt komt. En BlackRock natuurlijk wel een van die grote partijen is, naast een aantal anderen, die heel graag een Ethereum spot ETF wil. En het is heel erg interessant om je af te vragen, maar wat gebeurt er dan nu achter de schermen precies? Wie bemoeit zich waarmee? Heel erg interessant. En laten we dat dan ook nog daartegenover zeggen dat BlackRock ook nog heeft aangegeven dat ze heel graag ja, de Ethereum blockchain willen gaan gebruiken om real world assets te gaan tokeniseren. En het waardevoorstel daarvan is echt te bizar. Dus aan beide kanten gebeuren er ineens hele interessante dingen. En je moet afvragen van, hé, maar wat gaat dat dan voor deze boeren voor implicaties hebben? Ik denk, nogmaals, ik heb er niet heel erg diep ingelezen, omdat ik het niet heel erg interessant vind. En ik denk dat het voor deze boeren niet heel veel uitmaakt. Maar ik denk, heel veel gebakken lucht. En nogmaals, als ik terugkijk naar vorige boeren, hebben we ook ineens, zie je dan van die periodes waarin heel veel van die, ja, van het negatieve nieuws naar buiten komt. En het voelt als een beetje zo'n FUD-campagne. Die heel veel fear, uncertainty en doubt verspreidt. En ja, dat mogelijk een bepaald effect op de markt gaat hebben. Maar nogmaals, joh, we zitten in een boeren. Macro-economische zomer komt eraan. Liquiditeit keert terug. Federal Reserve heeft aangegeven uiteindelijk rentes te gaan verlagen. Aziatische landen zijn alweer begonnen met het aanzetten van de geldprinten. Dus er zijn, aan de bull case is helemaal niks veranderd. Laat ik dat voor opstellen. Ja, voor de rest qua prijsactie natuurlijk vorige week een redelijke correctie gezien. Ik geloof voor Bitcoin zo'n 20%. Wat helemaal nog niet eens zo gek is voor een bullmarkt. Dus in die zin ook helemaal niks bijzonders. Maar wel heel erg fijn. Want nogmaals heb ik vorige keer ook aangegeven dat het heel erg belangrijk is. Is dat markten her en der ook weer eens wat corrigeren. En markten tussen aanhalingstekens het niet tolereren is voor langere tijd. Zeker toen Bitcoin natuurlijk all-time highs ging maken. Dan staat eigenlijk iedereen in de winst. Ja, dat is gewoon niet hoe financiële markten werken. Dus correctie, heel erg fijn, heel erg prettig. Alles kan even weer resetten. We creëren her en der weer wat support en resistance levels. Dus dat is voor dat soort dingen heel erg belangrijk. Maar 20% dus voor Bitcoin. Her en der over de cryptomarkt zagen we her en der nogal wat diepere correcties. Dus mijn inziens, als je het mij vraagt. Als je kijkt waar we nu zijn in de cyclus. Ja, zo'n laatste grote mogelijkheid geweest om echt nog iets te doen aan je portfolio. En het valt natuurlijk even te bezien wat we de komende dagen, weken gaan zien. Het kan best zijn dat we misschien nog wel wat lager gaan. Of dat we wat langere tijd wat zijwaartse prijsactie gaan zien. Maar dus als je het mij vraagt, is deze periode dan wel een beetje, ja, het laatste moment om echt nog agressief iets te doen aan je posities of aan je portfolio. En we gaan natuurlijk ook richting de Bitcoin halving. Minder dan een maand al. Dus ook heel erg interessant. Ook wel echt een volgende milestone, een volgende mijlpaal die we dan straks gaan raken. En als je historisch kijkt, ja, is dit dan ook altijd het moment geweest dat er voor de halving toch nog vaak wel even zo'n correctie plaatsvond. En als je terugkijkt naar historische data, wil ook niet zeggen, beste mensen, dat we dan direct naar die Bitcoin halving ineens parabolisch gaan. Dat is, hoeft helemaal niet zo te zijn. Dat hebben we in voorgaande cyclus ook helemaal niet gezien. Toen duurde het echt zelfs nog wel geruime tijd voordat prijzen echt serieus begonnen te lopen. Sterker nog, voorgaande cyclussen moest Bitcoin echt zelfs nog nieuwe all-time highs maken. Dus daarin verschilt natuurlijk deze cyclus al. Maar laat ik dat voorop stellen. Bitcoin halving is zeker niet dat dan ineens het start zijn is. Is dat prijzen vanaf dat moment ineens parabolisch gaan. Dus gewoon heel erg interessant om te zien hoe zich dat de komende weken en maanden verder gaat ontwikkelen. Maar feit is dat ja, het nu wel gaat gebeuren. Die Bitcoin halving er nu heel erg snel aan zit te komen. En als je het mij vraagt, dit toch echt wel de laatste mogelijkheid is om, ja, en nou ja, ik heb dat natuurlijk al heel vaak gezegd, maar de echte puntjes op de i te zetten voor je portfolio. En dan straks ook gewoon, ja, hoe sneller prijzen gaan stijgen, hoe inactiever je moet worden, hoe meer je de markt naar je toe moet laten komen. Hoe meer je moet gaan nadenken over, wat betekent dat voor mijn posities? Wat betekent dat voor mijn risico? Wat betekent dat voor misschien specifieke projecten wel als het gaat over winst nemen en uitschalen? En daar wil ik het dan in die zin nu ook echt wel even over hebben. Want afgelopen weken, dagen krijg ik ook heel veel vragen van mensen. Hey, maar Sander, wat vind je van project X? Of wat vind je van project Y? En daar probeer ik een beetje van weg te blijven. Want hoe moet ik dat zeggen? Ik kan één, niet alles behandelen. Twee, weet ik van heel veel projecten helemaal niks af. Want er zijn tegenwoordig zo ontzettend veel crypto projecten dat het onmogelijk is om overal iets van te weten. Alles in de gaten te houden. Dus inmiddels, crypto investeren is een hele persoonlijke reis. En welke projecten jij interessant vindt, welke projecten jij in je portfolio opneemt, is heel erg persoonlijk. Dus Dat is maar net soms, waar valt je oog op, waar gaat je interesse naar uit, wat vind je tof, wat vind je interessant. En dan zou ik tekort doen als ik hele specifieke projecten ga behandelen. Want in de breedste zin van het woord is dat niet heel erg interessant. Maar het gaat om is dat jij zelf daar werk van maakt, daar zelf onderzoek naar doet, zelf weet wat je leuk vindt, wat je tof vindt, wat je interessant vindt. Waar je graag in wil investeren. Ook goed weet waarom je in bepaalde projecten wil investeren. Ook weet waarom je in bepaalde projecten niet wil investeren. Dus. En ik weet dat als ik dat zou doen, ik daar toch mensen mee ga beïnvloeden. Terwijl ik vind dat dat vooral je eigen keuze is en je eigen verantwoordelijkheid. Dus in die zin vind ik het helemaal niet eens zo interessant om specifieke projecten te gaan behandelen. Want daarmee behandel ik ook heel veel projecten niet. En dat zou ik indruk mee kunnen wekken dat die projecten dan misschien niet interessant zijn. En de projecten die ik wel behandel wel interessant zijn. Zou ondeugelijkheid of daarmee zou ik kunnen suggereren dat ik zelf misschien wel ergens of wel of niet in geïnvesteerd heb. Kijk, in mijn abonnementskanaal deel ik mijn portfolio wel, maar dan meer om je een beeld te geven van, hey, maar wat doe ik dan van week tot week? Waarom doe ik bepaalde dingen? Om je een inkijkje te geven van, hey, maar hoe doorloop ik dan een boelmarkt? Of hoe manage mijn portfolio? Op basis waarvan doe ik dan bepaalde investeringen wel of niet? Maar gewoon hier aan publiek, in mijn reguliere afleveringen, ja, hele specifieke projecten te gaan behandelen, vind ik zelf niet zo heel erg interessant. En ja, aan het eind van de dag, want waarom wil je dan dat van mij weten, is een hele interessante vraag. Waarom wil je van mij mijn mening hebben over project X of project Y? Waarom wil je dan, natuurlijk, kijk, ik snap de implicatie, ik snap waarom mensen dat vragen, omdat mensen dan graag willen horen dat het meest fantastische project is en je daarmee de meeste rendementen gaat maken in een boelmarkt. Ik snap nogmaals wat mensen met die vraag teweeg willen brengen of waar ze naartoe naar. Je wilt horen wat je wilt horen. Terwijl jij moet zelf die vraag kunnen beantwoorden van, hey, maar waarom investeer je in X? Of waarom investeer je in Y? Daar heb je mijn mening in die zin niet voor nodig. Dus dat zijn echt dingen, dat valt echt binnen je eigen verantwoordelijkheid. En daarin kan ik het natuurlijk nooit goed doen, want behandel ik iets niet, dan zeggen mensen, waarom heb je dat niet behandeld, want het is enorm gestegen. Behandel ik iets wel en het valt tegen, zeggen mensen, ja, maar waarom behandel je dat, want het valt tegen. Dus die ligt volkomen helemaal bij jou. En er is ook gewoon te veel in crypto. En sommige dingen in crypto vergen zo'n specifieke aanpak of zo'n specifieke investeringshypothese, dat ik daar in die zin ook helemaal geen verstand van heb. Ik heb een bepaalde investeringshypothese op basis van wie ik ben, op basis van wat ik interessant en prettig vind. Daar doe ik bepaalde dingen voor, daar doe ik bepaalde dingen niet voor. Daarmee hou ik rekening met bepaalde dingen. Ik kan ook tussen aanhalingstekens geen advies geven over dingen die ik zelf niet doe, of waar ik zelf geen kaas van gegeten heb, of dingen die ik helemaal niet interessant vind. Maar dat wil niet zeggen dat dingen die ik niet interessant vind, of tof vind, of leuk vind, dat daar helemaal geen fundamentele waarde in zit. Er zijn mensen die verdienen tonnen of miljoenen met meme coins, omdat ze daar helemaal in zitten, precies weten wat ze moeten volgen, wat ze moeten doen, daar een hele strategie op hebben gemaakt. Ben ik de laatste die zegt dat je dat niet moet doen. Als dat werkt voor jou en als dat helemaal jouw ding is, doe je ding. Sommige mensen gaan helemaal praten op crypto gaming, verdienen honderden euro per maand door gewoon games te spelen. Weet je, als dat helemaal je ding is, dus er is gewoon te veel, het is te persoonlijk. En ja, dat is gewoon lastig om dan hele specifieke projecten te gaan behandelen en over alles ook iets zinnigs te zeggen. En nogmaals, dat ook in die zin dan helemaal je eigen verantwoordelijkheid is en je zelf aan jezelf moet kunnen uitleggen waarom je investeert in X of Y. Ja, voor de rest ja, is het wachten eigenlijk op die Bitcoin halving. Nogmaals, dat is echt de volgende milestone die we moeten gaan raken. En ik moet het eerlijk zeggen, heb ik ook wel eens vaker een aflevering over gemaakt. Ik het echt wel lekker vindt als het even weer komkommertijd is. Als de markt even tot rust komt. Als je even weer rustig om je heen kan kijken van, joh, waar staan we? Hoe ziet mijn portfolio eruit? Wat kan ik nog wel? Wat kan ik niet? In het hier en nu bewust bent van, hey, welke kansen zijn er? Of wat is handig om te doen? Ja, dan helpt gewoon zo'n periode van tussen aanhalingstekens relatieve rust. Als markt even resetten. Hebben we waarschijnlijk nog wel wat langer zijwaartse prijsactie gaan zien. We rustig richting die Bitcoin halving gaan. Dus echt even zo'n rustmoment als je het mij vraagt voor wat we de komende maanden nog kunnen verwachten in deze boelmarkt. En daar wil ik het eigenlijk deze aflevering ook even bij laten. Voor de rest, ja, heb ik eigenlijk niet zo heel erg veel te melden. Maar nogmaals, heb je vragen, heb je suggesties, wil je specifieke dingen van me weten? Laat het me vooral weten via Instagram, dan kom ik daar persoonlijk voor je op terug. Dan wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties? Stel ze op mijn Instagram @sandervrieswijk.nl. Tot de volgende keer.